In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-hematoloog Jurjen Versluis met internist-hematoloog professor Dr. Marie-José Kersten, werkzaam bij het Amsterdam UMC, over de laatste ontwikkelingen op het gebied van lymfomen, die werden gepresenteerd tijdens de 67e ASH Annual Meeting in Orlando.
Marie-José, welkom weer bij deze podcast, waarin we de highlights op het gebied van lymfoom tijdens ASH 2025 zullen bespreken. We gaan deze keer proberen alle lymfoomtypes te bespreken, dus we hebben een hoop te doen. Laten we maar snel beginnen. En ik wilde eigenlijk beginnen met de studie die jij zelf presenteerde, de Atalanta 1. Kan je iets vertellen over die studie en welke resultaten je hebt kunnen tonen?
Ja, zeker. Dank voor de uitnodiging inderdaad. De Atalanta 1-studie is een studie die al wat langer open is in Nederland en België. Het is eigenlijk een fase 1-2-studie, dus we hebben een fase 1-gedeelte gedaan om de dosis vast te stellen. En zijn nu bezig met allerlei expansiecohorten. En het is een CAR-T-cel-studie het is ook gewoon een CD19-CAR. Maar het bijzondere is wel dat het een soort gedecentraliseerde productie is. En in ons geval voor Amsterdam UMC worden de CAR-T-cellen dan gemaakt bij San Quirin. Met een hele korte vein-to-vein tijd. Want als wij de apheresen doen bij een patiënt, na screening natuurlijk, dan worden de volgende dag worden die cellen op een cocoon gelaten. Een cocoon is in dit geval dus het manufacturing platform. En als wij weten dat die cellen succesvol geladen zijn, dan krijgen we ze ook binnen een week weer terug. Dus dan begin je eigenlijk de dag na de apherese al ook met je Flu/Cy-conditionering. En heb je dus binnen een week ook je CAR-T-cellen terug.
Dus ook geen bridging nodig en dergelijke dan?
Nee, eigenlijk geen tijd voor bridging en ook eigenlijk niet nodig. Dus dat is al wel heel bijzonder, denk ik. Dus dat leidt er ook toe dat er minder patiënten uitvallen tussen frezen en infusie. En op deze ASH heb ik de resultaten laten zien van het mantelcellymfoom cohort, wat bijna vol zit. Wil je dat ik iets vertel over
de patiënten
die erin zitten? Ja. Dus we hadden 32 patiënten voor deze data cut-off gescreend en daarvan 26 gefereerd. En daar is er daarna één patiënt is niet doorgegaan vanwege toch alsnog hele snelle progressieve ziekte. Dus dat is een 4% drop-out rate. Dat is wel echt lager dan bij andere mantelcellymfoom CAR-T-studies. Dus 25 van de 26 patiënten die hebben ook hun CAR-T-cellen teruggekregen. En de meeste kregen ook het verse product terug.
En wat waren de resultaten?
Ja, dus misschien nog heel even van die 25 patiënten één patiënt moest het preparaat worden ingevroren omdat die patiënt een infectie had, dus die moesten we uitstellen. En de andere 24 hebben dus inderdaad een vers product gekregen. En als je dan kijkt naar de resultaten op basis van intention to treat, dus dat je iedereen die geaffereerd heeft meetelt, dan hadden we een overall response rate van 96%. En voor alle patiënten die geïnfundeerd zijn, was die overall response rate zelfs 100%. Waarvan 96% een complete respons had. En 90% van de MRD-evalueerbare patiënten ook MRD-negatief waren op het moment van de CR. Dus dat zijn denk ik wel hele mooie complete responspercentage.
Fantastisch. En hoe was de follow-up? Want is die al lang genoeg om iets te kunnen zeggen over...
Ja.
Plateau
precies. Ja, nee, dat is natuurlijk nog een beetje vroeg, want de mediane follow-up is eigenlijk pas 9 maanden. Dus dat moet natuurlijk zeker nog langer zijn. Maar van die 25 patiënten hebben er 4 een recidief gekregen. 2 al heel snel, zeg maar. En eentje bij 2 eigenlijk rond de 12 maanden na infusie. En die snelle recidieven, daar zat bijvoorbeeld ook een patiënt bij waarvan het mantelcellymfoom CD19 had verloren. En bij de late recidieven zaten ook 2 patiënten die hun CAR-T-cellen verloren. Want je zag eigenlijk bij de meeste patiënten dat de CAR-T-cellen ook lang persisteerden.
Nou heeft volgens mij CAR-T-celbehandeling bij mantelcellymfoom niet een enorm succes gehad. En ik herinner me van de patiënt hier in het Erasmus ook best veel ernstige CRS en ICANS.
Ja.
Observeerden jullie dat ook in deze studie?
Nee, dus dat is wel een belangrijk verschil. Dus ik denk dat en de complete responspercentage veel hoger zijn. En heel belangrijk ook de toxiciteit veel minder is. Dus iets van 60% van de patiënten had CRS. Maar we hadden 0 patiënten met een graad 3. En 25% had een ICANS. Maar dat was in 20% van de patiënten was dat graad 1. Dus we hadden maar 1 graad 3 ICANS. Terwijl als je kijkt met Brexucel bijvoorbeeld in een Zuma 2-studie, dan heb je toch al gauw 25-30% ernstige ICANS. Dus dat is wel echt een enorm verschil.
En kan je dat verklaren, hoe het product in elkaar zit?
Ja, dat is de gedachte? Altijd lastig. Ja, want op zich zagen we wel hele goede expansie en ook snelle expansie. Eigenlijk ook over alle 3 die dose levels heen. Met een piek die dan rond de dag 10, dag 14 lag. Maar ik denk dat het waarschijnlijk toch wel iets heeft te maken met de andere eigenschappen van het product. En die hebben dan ook misschien weer te maken met die langdurige persistentie. Want we zagen heel opvallend, vooral in de CD8-cellen, dat je van het verrezen materiaal naar het uiteindelijke product toe een soort verrijking krijgt van je, vooral je early phenotype T-cellen. Dus vooral eigenlijk early memory T-cellen en dus veel minder al terminally differentiated T-cellen. En misschien dat die laatste meer ook de toxiciteit geven. Maar dat is natuurlijk lastig te bewijzen. En we zagen dat eigenlijk ook in vivo nog. Dus als je in vivo kijkt, dus de samples die na infusie zijn afgenomen, dan hadden we dus lange persistentie. Maar dus ook vooral van die central memory populatie tot wel 80% bleef eigenlijk central memory. Dus ja, dat is ook wel echt een verschil met andere producten.
Ja, oké. Okay. Dus zie je dit dan ook bij de andere cohorten van Atalanta 1?
Ja, dus het folliculair lymfoom, marginale zonlymfoom cohort is ook al vol. Dat heb ik vorig jaar laten zien. Ja, daar zagen we eigenlijk ook 100% responsen en ook langdurende responsen. En ook inderdaad hetzelfde soort proces. Ja, dat proces hoe het nu is ingericht leidt dus blijkbaar tot meer memories T-cellen dan dat het enorme differentiatie al geeft. We hebben ook gekeken in deze studie ook bij de patiënten waar het materiaal al van was naar markers van activatie en exhaustion, zeg maar. Dus dan zie je wel opregulatie van PD-1 als activatiemarker, maar heel weinig TIM-3, LAG-3 of TIGIT. Dus of dat nou met de magische cytokine mix te maken heeft of het feit dat je ze kort kweekt, zeg maar, dus dat je ze snel al oogst. Dat is wat we eigenlijk nog moeten uitzoeken. En ook meer uitgebreide fenotypering willen we nog doen. Ook met metabolen, met metabool fenotypen en dat soort dingen.
Zou je durven zeggen dat dit een betere CAR is dan de CARs die we tot nu toe commercieel hebben? Of ben ik dan te kort door de bocht?
Nou ja, ze zijn natuurlijk niet rechtstreeks vergeleken.
Nee, dat weet ik.
De combinatie. Jij bent heel goed in statistiek, toch?
Maar goed.
Maar kun je ernaast leggen.
Een voorzichtige schot voor de boeg dan.
Veiliger. Dus zeker veiliger. En dus eigenlijk ook effectiever. Dus maar nogmaals met de opmerking dat het niet rechtstreeks is vergeleken. Maar als je kijkt naar de kenmerken bij baseline, dan waren het meer dan de helft van de patiënten had TP53 mutatie en hoge key. En dus het was ook wel echt een high-risk populatie, zeg maar. Het is niet dat het nou allemaal hele
indolente mensen zijn. Precies.
Nee.
Nou, mooi. Ik ben benieuwd waar dit van gaat. Dat weet jij vast beter, maar daar mag je ons later een keer iets over vertellen als je meer studies hebt die in ontwikkeling zijn.
Ja.
Zullen we de switch maken naar diffuusgezellig B-cel lymfoom?
Ja.
Ik zag een interessante studie door jou ook aangemerkt, de Smart Stop Trial.
Ja.
De naam is natuurlijk aantrekkelijk, want stoppen geeft altijd een goed gevoel. Maar goed, bij diffuusgezellig B-cel lymfoom stop je natuurlijk op den duur behandeling. Maar het idee was geloof ik vooral chemovrije behandeling. Kan je vertellen wat die behandeling was? En ik ben ook wel benieuwd wat jij denkt van die studie.
Ja.
Een bijzondere studie.
Ja, dus dat is een studie die MD Anderson is gedaan. Ook weer met verschillende cohorten. En hun idee was eigenlijk dat je een soort lead-in doet. Eigenlijk begint met niet-chemotherapiemiddelen. Dus ze gaven dan lenalidomide, rituximab, acalabrutinib en tafasitamab. Dus tafasitamab is een nieuwe CD19 antistof die dan weer een soort van zo is geëngineerd dat hij beter de ADCC zeg maar faciliteert. En dan bij deze patiënten geven ze dan dus eerst 4 cycli van dat SMART gedeelte. En als je dan een complete remissie had, kreeg je nog 2 R-CHOP. En als je geen complete remissie had, dan kreeg je gewoon nog 4 R-CHOP. Maar daarnaast gingen ze dus ook nog door dan met die dat SMART spul, zeg maar. Dus dan zagen ze na die, als ze dus begonnen met die dat SMART gedeelte had, 90% een respons en ongeveer 60% een complete respons. En aan het eind van de behandeling had 97% een complete respons. Dus op zich natuurlijk wel interessant. En ze hadden ook nog preliminair al gekeken of je, als je dus een complete respons had na die targeted therapy, of je dan misschien helemaal de R-CHOP zou kunnen weglaten. Nou ja, ook hier geldt dat er nog relatief korte follow-up is. En dat eigenlijk zou je dit natuurlijk dan moeten randomiseren. Daar zijn ze in MD Anderson meestal niet zo sterk.
Dat doen ze meestal niet, nee. Daar vinden ze zichzelf niet voor geschikt.
Die stoppen bij de fase 2. Dus,
maar vind je dit goed genoeg, om het maar zo te noemen, voor de gerandomiseerde fase 3? Is het heel veel beter dan wat je gewend bent met R-CHOP? Ook als je een beetje kijkt naar de survival data.
Ja, ik denk 97% complete remissie aan het einde van de behandeling is wel hoog. Maar lenalidomide is natuurlijk niet meer zo duur. Maar het zijn natuurlijk wel weer dure middelen die je dan gaat geven. Heeft iedereen dat nodig? Inderdaad, je hebt natuurlijk ook patiënten die het op R-CHOP heel goed doen. Dus ik denk zelf dat je meer komen ze misschien zo nog wel op dat ctDNA verhaal. Dat je ziet toch zelf meer in ctDNA gestuurd en PET gestuurd. Kijken of we niet minder met minder toe kunnen. En misschien voor de subgroep waar je verwacht dat het ook wat doet, dat je die dan zo'n SMART gedeelte geeft. Want we weten inmiddels wel dat die bijvoorbeeld die BTK-remmers doen het vooral goed. Niet eens zozeer bij de activated B-cell groep, maar binnen die groep zitten de patiënten met een MYD88 mutatie. En die doen het vooral goed op die BTK-remmers. Dus zou ik denken, kan je die acalabrutinib, dat soort middelen, beter daarvoor behandelen?
Ja, wat ik, maar dat geldt voor verschillende ziektebeelden bij MD Anderson-achtige studies.
Ja.
Ze doen allerlei nieuwe middelen waarvan je dan eigenlijk niet meer goed kan zeg maar onderscheiden wat nu het blijvende effect is. Hè? Is dit door de acalabrutinib, door de tafasitamab, precies, door de len? Nou, de len
is een soort total therapy approach.
Ja, oké. Het is nog niet de toekomst, hoor ik al. Ja, ik wilde inderdaad ook hier deze studie gebruiken om te praten over tumormarkers. Want Martin Jamilo liet natuurlijk een prachtige studie zien van ctDNA.
Ja.
Waar ook veel Nederlandse deelnemers aan waren.
Ja.
Hoe zie jij de toepassing van ctDNA als je denkt aan de studie van Martine?
Nou, ik vind het echt heel mooi om meerdere redenen. Want het is een Hovon-studie gefinancierd door een grant die Martine had gekregen. En Steven Wang is de PhD-student die dit heeft uitgevoerd samen met mensen uit Stanford en een bedrijfje wat Foresight heet. Zij gebruiken dus eigenlijk, ik denk op dit moment de best-in-class methode om ctDNA te meten. En daarvoor heb je dan wel uitgangsbiopt of uitgangs-PBMC zeg maar nodig om die phase variance te kunnen aantonen. Maar dat lukt, als je dat materiaal hebt, lukt het eigenlijk bijna bij alle patiënten. En ik vind het zo leuk omdat het is een niet-interventionele studie. Waar nu wel super mooie data uitkomen. Population-based min of meer, hè, omdat inderdaad veel ziekenhuizen er aan meededen. Dus ik denk enorm belangrijk dat we ook op dat soort studies inzetten. En niet alleen naar interventiestudies kijken, want dit kan wel weer de basis zijn voor een interventiestudie. Dus ze hebben eigenlijk net in JCO zijn de resultaten gepubliceerd van de end of treatment MRD. En dat is dus heel predictief, beter dan de PET eigenlijk. En de combinatie is natuurlijk al helemaal goed. Maar in deze studie die dus nu was gepresenteerd, hebben ze naar al die tijdpunten gekeken. Dus ook na cycle 1, bij cycle 4, cycle 6 en ook tijdens de follow-up. Nou, dan zie je, dat is natuurlijk niet helemaal onverwacht, dat naarmate de tijd vordert, het is een hele gevoelige methode, Dat het MRD-signaal minder wordt en ook meer patiënten MRD-negatief worden. Maar eigenlijk was elk tijdpunt al wel voorspellend voor wel of niet een recidief. Alleen die voorspelling werd natuurlijk steeds sterker naarmate de tijd vorderde. Dus vooral die patiënten die end of treatment nog MRD-positief zijn, die hebben maar een PFS op 3 jaar van 11%. Dus ja, dat is toch wel duidelijk de groep waar je iets zou moeten doen. Dus je kan twee kanten op redeneren. Of je gaat dus bij die patiënten, je wacht op die end of treatment en je gaat dan toch door met een behandeling. CAR-T of iets anders. Een andere modaliteit. Of je gaat al op interim, op eerdere momenten, als er onvoldoende afname is. Want je kan ook nog naar de kinetiek kijken. Over op een andere modaliteit. En er is dus nu al echt een studie, loopt er, de Alpha-3-studie. Die deze assay ook gebruikt, die dus in Stanford is ontwikkeld. En waarbij ze dus patiënten die MRD positief zijn na de inductiebehandeling randomiseren tussen wel of geen CAR. En in dit geval is het dan een allogene CAR die zij gebruiken. Die studie loopt al.
En dat is, want je zegt inductiebehandeling, dan bedoel je de 3 cycli?
R-CHOP of, het zijn natuurlijk vaak higher risk patiënten. Dus een deel van die patiënten krijgt ook dose-adjusted EvoCAR. Dus je kan het denk ik ook vroeg in de behandeling al gebruiken. Dus, en je zou dus ook nog kunnen zeggen bij de patiënten die heel snel een goede MRD-afname hebben, dat je bij die patiënten gaat de-escaleren. Dus dat je minder, niet meer 6 keer R-CHOP hoeft te geven. Ja. Dus ja, er zijn heel veel mogelijkheden die je hiermee inslaat. Heel veel mogelijke paden.
Ja.
Ja, een beetje jammer alleen dat bedrijfje wat dus een spin-off is van Stanford ook alweer verkocht is aan een groot commercieel bedrijf. Dus ja.
De test zal kostbaarder worden.
De test zal niet goedkoop worden, denk ik.
Nee. Oké. Nou. Dan CAR-T-cellen, als je dat goed vindt. Mm-hmm. Er is denk ik altijd veel te zeggen over CAR-T-cellen bij diffuus grootcellig B-cellymfoom. Je had er nu 2 aangemerkt, de DALI-2-studie. Met een moeilijke naam, met een tandem CD20-CD19 CAR. Werkt die anders dan de CAR bijvoorbeeld uit jouw Atalanta-1-studie of de actiecel die we veel gebruiken?
Dit is dus een dubbele CAR, zeg maar, die CD20 en CD19 herkent. Ontwikkeld door Miltenyi. De cellen in dit geval worden dan ook door Miltenyi geproduceerd. Eigenlijk was de opzet van deze studie uiteindelijk, zou de opzet zijn dat je dat dan ook decentraal kunt gaan produceren. Zoals we nu ook voor de HOVON 161 in Groningen produceren. Maar uiteindelijk is het deze studie gedaan met cellen die dan gewoon in Duitsland zijn bewerkt. Maar het is wel weer ook vers in, vers uit, zeg maar. Dus wordt niet ingevroren. En ja, hier is de vein-to-vein time 14, 15 dagen. Dus ietsje langer. En ja, als je hoopt natuurlijk dat het ook echt effectiever is. Omdat je minder kans hebt op target.
Tegenverlies.
Ja. En dat het misschien minder toxiciteit geeft. Nou, of het echt effectiever is, dat is denk ik nog niet echt bewezen. Dat er minder toxiciteit is wel. Want ook deze studie kent weinig...
Bijna niks, zag
ja,
ik.
Ernstige nee. ICANS. Ja, klopt.
Want dit was een gerandomiseerde studie, hè? Goed om even te noemen. Ten opzichte van standaardzorg. En dat was vooral R-GEMOX.
Ja, omdat het transplant-ineligible patiënten waren, ja. Dus er moest van de EMA ook nog een cohort met Erpola-Benda. Dus maar dat was maar een minderheid van de patiënten. Dus de meeste patiënten kregen R-GEMOX.
Ja.
En het was gerandomiseerd fase 2. En inderdaad, en je kon ook nog crossover naar de CAR-arm. Dus dat is op zich wel fijn natuurlijk. En het waren patiënten met een recidief of primair refractair en dan binnen 24 maanden. Nou, de mediane leeftijd was ook echt wel 74 jaar, dus echt wel een oudere groep. Alleen als je keek dus met de mediane follow-up was dit dan van 18 maanden, dan zie je wel een verbetering van de EFS en de PFS. Maar het is ja, een hazard ratio van 0,39. En als je kijkt naar de staart van de curve, dan is het niet de 40% die we van actiecel kennen.
Nee, en ook niet van lysocel.
Ja, precies. Dus het is Ik denk dat iedereen een tikje teleurgesteld was over de lange termijn resultaten. Maar het is dus wel in ieder geval duidelijk beter dan een standaard arm. En dus inderdaad minder toxisch dan Axicel. Maar ja, ik hoop wel heel erg, want wij zouden natuurlijk heel graag wel ook voor de oudere patiënt CAR-T in de tweede lijn willen hebben. Want ook hier zie je dus dat die patiënten die R-Gemox kregen, daar had nog geen 10% een lange termijn overleving van. Alleen nu mogen wij die patiënten nog geen CAR-T geven.
Nee. Dus en Lysocel mag nu...
Mag ook niet. Nee, het is dat is allemaal voor transplant eligible. En er zijn wel zowel met Axicel als met Lysocel fase 2 studies gedaan. De Alicante en de pilot studie. Maar die wilde het zorginstituut niet meenemen. Ondanks dat dus die patiënten, juist deze patiënten, het in de standaardarm nog slechter doen.
Dus ja, precies.
Ik vind dat zelf nog steeds wel lastig. Maar ik hoop dat daar hierdoor wel weer beweging in komt.
Ja, nou, we zullen zien. Het blijft een competitief veld natuurlijk ook.
Ja, zeker.
Dan CAR-T-cellen in het centraal zenuwstelsel. Ja. Volgens mij weten we inmiddels wel dat CAR-T-cellen dat eigenlijk goed bereiken. Dat patiënten met een secundair CCDS-lymfoom in ieder geval niet uitgesloten worden voor CAR-T-celbehandeling.
Nee.
Primair centraal zenuwstelsel-lymfoom volgens mij nog wel buiten studieverband.
Ja.
Nou ja, er was een studie, en volgens mij een Chinese studie, die wel mooie resultaten liet zien, hè?
Ja, klopt. Dus dat was een soort fase 1-2 studie ook weer. En zij zagen, ze hadden 69 patiënten, maar het was wel zo dat er maar 45 de infusie kregen. Dus dat was behoorlijk wat...
Onder dat gezegd werd waarom dat niet zo
ja,
was.
Precies, ja, precies. Was behoorlijk wat afgevallen. En daarvan was de helft van die patiënten was primair CCDS-lymfoom. En ook daar zagen ze relatief weinig ernstige toxiciteit. En nou... een mediane progressievrije overleving van 20 maanden. Dus ik denk, we moeten zelf ook hopelijk zo snel mogelijk de resultaten van onze real world data analyseren van de secundair CCDS-lymfoom patiënten. En voor primair CCDS-lymfoom hebben we nu nog ook een cohort in de Atalanta-studie open. Dus voorlopig kan dat alleen in de studie inderdaad. Maar daar zijn dus mogelijkheden voor.
Ja. Ja, mooi. Nou, dan blijven we nog heel even bij CAR-T-celbehandeling. Maar dan weer even met een Nederlandse bril. Susanne van Dorp presenteerde het resultaat van de Zuma 25 met Drexucel. Je noemde het al even bij mantelcel. Nou, dat ging niet zo goed. Veel toxiciteit. Dit waren niet veel patiënten met Burkitt.
Nee, en dat is heel jammer eigenlijk. Want Zuma 25 was een soort basket-studie voor LPL, Harrisel leukemie, Burkitt en Richter. Ja, dat zijn natuurlijk stuk voor stuk zeldzame aandoeningen. Dus de inclusie liep niet super hard. En toen heeft de firma gezegd, nou, we stoppen ermee. Maar ja, dat is dus heel erg jammer, want we hadden van tevoren wel kunnen weten dat het langer zou duren. Dus dat is de reden dat het maar om 10 patiënten gaat in deze studie. Maar goed. Alsnog. Voor Burkitt-lymfoom, ja.
Toch, wat vond je van de resultaten? Want het zijn natuurlijk de meest agressief groeiende maligniteiten. Dus.
En moeilijk te bridgen. Dus ik vond het toch eigenlijk wel mooi. Dus dit waren 12 patiënten waarvan de 10 de cellen hebben teruggekregen. En wat je zag dus bij deze Burkitt-patiënten ook wel, dat eigenlijk alle patiënten reageerden en de helft had een complete remissie. En die trad dan ook wel snel op. Alleen mediaan was de PFS dan 5 maanden. Maar er waren 4 patiënten met een ongoing respons. Dus ja, op zich reden om ermee door te gaan, zou ik zeggen. Alleen lukt dat dus niet in deze studie. Maar in de Atalanta-studie hebben we ook een Burkitt-lymfoom arm. Dus trouwens ook voor Richter. Dus in principe zijn er nog mogelijkheden. Ja, alleen dus niet met Brexit.
Ik proef wat bias voor de Atalanta-studie.
Het is nog even spannend of die studie doorgaat, hè? Want ik weet niet of je dat hebt meegekregen, maar de firma Galapagos wil eigenlijk het celtherapieprogramma afstoten. Dus er wordt nu naarstig gezocht naar een koper.
Ja, nou, ik hoop dat iedereen die nu luistert jouw positieve resultaten hoort. Nou, dan is natuurlijk de vraag, is er ook een cohort van Waldenström? Want dat is eigenlijk waar ik het nu met je over wilde hebben.
Nog niet.
Oh, maar dat gaat komen, begrijp ik.
Ja, maar voor Waldenström gaat binnenkort, hebben we een EPCO-studie open, een hoofdstudie. Dus dat Ja.
Ja, nou, mooi. Nou, hier werd een, denk ik, veel meer pragmatisch beleid onderzocht. DRC, wat we in Nederland veelal toch als eerste keus hebben. Maar men, ja, je moet zomaar even uitleggen waar de gedachte vandaan komt, omdat de plasmacelziekte is. Misschien dat de toevoeging van bor, bortezomib, werd onderzocht in een grote Europese studie. Waarom werd dat gedaan?
Nou ja, precies wat je zegt. Dus we weten dat zo'n lymfoplasmacytair lymfoom, de naam zegt het al, dat er ook plasmacytaire differentiatie is. En je hebt soms ook een echte soort van plasmacel deel van de kloon. En we weten dat bortezomib actief is bij, ook bij LPL. Dus dat was de reden om bortezomib toe te voegen aan DRC. Ook al omdat DRC redelijk non-toxisch is en je dat dan wel zou kunnen combineren. En met bortezomib subcutaan dan, hè, want je moet ook altijd wel uitkijken met neuropathie, zeker een deel van de patiënten met LPL heeft al een neuropathie. Maar goed, de grote Europese studie die om logistieke redenen in Nederland hebben we daar nooit aan meegedaan. Was initieel wel het plan, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Het was dan 6 keer DRC plus of min bortezomib.
Om kort te gaan,
geen verschil, naar mijn idee. Nee.
Ja, de auteurs waren wat positiever. Die zeiden, ja, numeriek toch wel wat meer.
Ja, respons, maar niet significant. Dus,
minder recidief, ja. Maar het was gewoon echt niet significant. Dus,
nee. Wat ik zelf het belangrijkste eigenlijk vind aan die studie, is dat je toch wel zag dat de mediane progressievrije overleving ook met de standaardarm meer dan 4 jaar was. En de tijd tot de volgende behandeling meer dan 5 jaar. Dus in die zin is naar mijn DRC nog steeds een hele goede eerste lijns behandeling.
Ja, nou dat is mooi. En dan is natuurlijk belangrijk, wat vindt een patiënt belangrijk? En uit jouw ziekenhuis heeft Josephine Vos met een PhD-student echt een prachtige analyse gedaan, waarbij jullie gevraagd hebben aan de patiënt wat hij of zij nou belangrijk vindt. En ik vond die resultaten eigenlijk best opvallend, want wij als dokters vullen in dat we denken dat de manier van toediening, behandelduur, dat belangrijk is. Maar dat gaat voor deze patiënt eigenlijk helemaal niet terug.
Alles is relatief. Maar minder is onderzoek. Minder belangrijk. Annemarie Becking heeft deze studie gedaan. Echt wel een hele inspanning ook. We hebben een aantal Engelstalige en Franstalige landen meegenomen. En met elk land al minstens 200 patiënten om een beetje goede afspiegeling te krijgen. En dus dat is ook echt heel goed gelukt. Bij 1450 patiënten of zo zaten we in de studie.
Ja, mooi.
Dat is wel echt heel leuk. En ja, dat heet dan een discrete choice experiment. Dus dan maak je een soort scenario's waarin je dan de variabelen varieert. Dus bijvoorbeeld, Annemarie legt het op het congres ook heel mooi uit. Het is eigenlijk alsof je een koffie besteld bij een espresso bar, ga je nou voor die dure koffie, maar die is wel beter van kwaliteit. En nou ja, zo kan je een aantal attributen toekennen en wat kies je dan, zeg maar. Dus het is best wel een inspanning voor de patiënt ook om dat in te vullen, omdat je dan ook, ja, moet er ook goed over nadenken. Maar ja, wat heel mooi was, dat er heel consistente antwoorden uitkwamen, ook eigenlijk weinig verschillen tussen de verschillende landen, wat we van tevoren misschien wel hadden verwacht. Maar inderdaad was het wel zo dat de patiënten, je kan dan ook kijken hoe belangrijk ze die verschillen of die attributen vinden. En dan kwam inderdaad toch duur van de respons en de toxiciteit er als meest bijdragend uit. Maar ook wel inderdaad secundaire maligniteit zijn mensen wel bang voor en de persisterende toxiciteit. Maar als je dan keek naar de manier van toediening en de duur van de therapie, dan was het wel zo dat ze liever oraal en of niet in het ziekenhuis en liever de fixed duration wilden. Maar die kwamen wel iets lager eruit dan wij van tevoren hadden gedacht.
Leuk. En dan denk ik een belangrijke studie die ons toch wel weer wat leert over de grote groep patiënten.
Ja, en eigenlijk is dit soort informatie moet je ook meenemen in het ontwerp van je nieuwe studies. Ook voor de farmaceutische industrie, maar ook de studies die we zelf ontwerpen. Dus ik denk in die zin draagt het echt wel bij. Ja,
er zou voor meerdere ziektebeelden wellicht gedaan kunnen of misschien wel moeten worden. Nou, dan wil ik met je afsluiten met het folliculair lymfoom. Ook daar waren weer een aantal trials gepubliceerd of gepresenteerd. waarvan de belangrijkste denk ik met epcoritimab. Maar ik wilde daarvoor eerst even met je beginnen over de Rosewood trial voor refractaire folliculaire lymfoom patiënten, waarbij obinutuzumab gerandomiseerd werd tegen zanabrutinib obinutuzumab. Wat vond jij van die resultaten? Mijn wenkbrauwen fronsten een beetje bij de controlearm, obinutuzumab monotherapie, maar je gaat mij natuurlijk nu vertellen dat het een hele goede behandeling is.
Ik denk niet dat ik het ooit heb voorgeschreven als monotherapie in die lijn. Dus dat is altijd inderdaad wel een beetje de vraag. Het was wel 2-1, dus het was 2/3 van de patiënten kreeg dan wel de combinatie met zanubrutinib. Maar ja, het was dus obinutuzumab of de combinatie. En de combinatie, dan werd de zanu wel ook weer tot progressie doorgegeven. Dus dan is het juist weer wel een langdurige behandeling. Maar goed, de reden dat ik hem toch wel interessant vind is dat dit waren echt patiënten met mediaan 3 lijnen voorbehandeling, maar dat sommigen hadden tot 11 lijnen voorbehandeling.
Ja,
zou ze niet eens alle 11 kunnen opnoemen dan. Maar, dus in die zin is het wel echt een zwaar voorbehandelde populatie met ook veel patiënten die refractair ook waren op de laatste behandeling. Ja, en dan zag je toch wel een overall response percentage van 70% in de experimentele arm. En meer dan 40% had een complete respons. Met ook een respectabele duur van de respons. Maar geen, naar mijn idee, geen plateau. Dus het zou fijn zijn om zo'n behandeling te hebben voor patiënten waar je eigenlijk geen andere behandelingen meer voor hebt. Want dan is het wel een soort van meaningful lange respons die je nog kunt behalen. Maar er was iets minder enthousiasme voor dan voor die EPCO-studie.
Ja, nee, laten we die maar gelijk gaan bespreken. Dus EPCO en folliculair lymfoom toegevoegd aan R-LEN. Fase 3-studie tegen R-LEN als controlearm. Ja, en toch wel hele mooie resultaten.
Ja, dus dat vind ik ook. Dus dat ook weer hier nog korte follow-up. Hè, dus dat blijft natuurlijk wel zo. Maar ook hier, dus dit was bij patiënten met een recidief. Waar ook data in de eerste lijn trouwens. Nou, zo nu vanwege de tijd denk ik niet aan toekomen. Maar dus bij deze recidief patiënten die ook 44% van de patiënten had een POD24, zeg maar. Maar dat was dus met mediaan 1 eerdere lijn behandeling. Daar ging de PFS echt van 16 maanden naar 40 maanden, zeg maar. Nee, sorry, ik zeg het verkeerd. De PFS op 16 maanden ging van 40% naar 86%. En een hazard ratio, hou je vast, van 0,21. Dus dat, er was één studie bij myeloom met bispecifieke, waar de hazard ratio 0,19 was. Dus het kan altijd nog beter. Maar dit is toch wel echt een verschil, zullen maar zeggen. En voor de time to next treatment was de hazard ratio zelfs 0,15. Dus dat is wel echt, een heel mooi resultaat. En bij die time to next treatment zag je ook heel hoog een soort van plateau. Maar ook hier moet natuurlijk veel langere follow-up zijn om dat echt waar te kunnen maken. Maar ja, ik vond het wel echt, dit...
Het was een behandeling die gestopt werd, hè? Het was niet EPCO tot...
Nee, het was een jaarbehandeling.
Precies. Want infecties zijn bij bispecifieken natuurlijk altijd een potentieel probleem.
Ja.
Ik zag veel graad 3 toxiciteit, vooral hematologisch. Was dat nou echt een probleem in deze studie? Wat is jouw visie daarop?
Infecties en neutropenie zijn wel serieus inderdaad. Het is minder erg dan bij multiple myeloom. Als je kijkt, die hebben echt nog hoger percentages infecties, ernstige infecties. Maar dat is wel degelijk inderdaad een probleem. Qua CRS viel het allemaal, vond ik wel mee. En ICANS zie je bijna niet bij bispecifieke kansen.
En hoe zetten we dat dan af nu in Nederland tegen de tweede lijn die we hier beschikbaar hebben voor deze patiënten?
We hebben nu weer een studie ook voor patiënten met een recidief. En in dit geval dan met golcadomide. Dus dat is denk ik golcadomide, rituximab versus rituximab lenalidomide. Dus ik denk zelf dat dat altijd wel weer een goede is. Ja. Is een betere image of celmot, ja. Of hoe je het ook wil noemen. Dat zou ik zeker voor patiënten in de tweede lijn aanbevelen. Ja.
Ja. Maar heb of ook dit echt,
ja, of dit nou echt een curatieve optie is, dat weten we natuurlijk nog helemaal niet.
Nee. Allogene stamceltransplantatie.
Ja, of CAR-T, hè?
Of CAR-T, nou ja, goed. En dan tot slot Tisa-cel en folliculair lymfoom. En ik had inderdaad bij het voorbereiden opgeschreven curatie, vraagteken.
Ja.
Is dit dan de Tisa-cel in dit geval? Is CAR-T dan voor folliculair lymfoom toch de curatiemogelijkheid?
Ja, het is wel grappig, want ik heb een keer een soort survey gedaan onder lymfoom-experts van wat is nou curatie bij FL, of wanneer zou je dat, is dat na 5 jaar, na 10 jaar, of na 20 jaar, of heb je zoiets als functional cure, hè, waar bij myeloom nu ook over wordt gesproken, dat je dus eigenlijk geen nieuwe behandeling meer nodig hebt. Dus dat is ook nog niet zo makkelijk, maar je hebt nu wel dus 2 studies waarvan we 5 jaar follow-up hebben na CAR-T. Eentje met Tisa-cel en eentje met actiecel. Van Liso-cel is de follow-up nog wat korter, en voor Galapagos ook. Je ziet toch dat in die ELARA-studie, de 5 jaar follow-up, dat je na 3 jaar eigenlijk geen recidive meer ziet. En er is dus al meer dan 5 jaar follow-up zelfs, 67 maanden. Dus ja, dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Het is heel jammer dat we nog geen beschikking hebben in Nederland voor CAR-T bij folliculair. Want het is echt wel een hele populatie die je daarvoor in aanmerking zou. Of niet een hele grote populatie, maar er zijn zeker patiënten die daarvoor in aanmerking komen. En die dan met CAR-T een betere optie hebben dan met allo.
Allo, ja.
Voor allo moet je ze dan eerst nog maar in remissie zien te krijgen. En heb je natuurlijk ook wel weer andere toxiciteit. Dus, en de toxiciteit bij folliculair lymfoom is een stuk minder dan bij...
Van CAR-T-cellen, bedoel je?
Ja. En ook wel belangrijk dat als je bijvoorbeeld Tisa-cel wordt natuurlijk niet veel meer gebruikt voor diffuus grootcellig, omdat actiecel en Liso-cel wel echt beter lijken te zijn. Maar je ziet dat voor zo'n relatief indolente maligniteit het eigenlijk wel heel goed uitziet. Dus dan heb je minder toxiciteit en toch goede staten.
Ja. Nee, ik hoop dat dat toch nog tot de markt gaat komen dan. Maar goed, jij weet dat beter dan ik.
Ja, dus... De lange termijn resultaten gaan nu wel weer opnieuw bij het Zorginstituut worden ingediend. Dus
ja.
Maar goed, okay, ook dit is weer niet gerandomiseerd. Dus dat, We zijn nog wel met een IKNL-cohort aan het kijken of je inderdaad een soort gematcht propensity score matching kunt doen met real world data. Maar,
Met allo dan? Want hè, wat is dan je vergelijking?
Dus dat echt in die lijn behandeling dan,
Oké, kijk het met plezier tegemoet. We hebben heel makkelijk alweer ruim een half uur vol gepraat. Dus ik denk dat we het hierbij moeten laten. Dank voor dit overzicht en dank voor het delen van jouw visie op al deze data. En hopelijk tot de volgende keer.
Ja, jij bedankt ook.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu. Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info@uitgeverij-jaap.nl.